Geliefde gemeente en alle die met ons meeluisteren. We mogen na Goede Vrijdag en Pasen de momenten van woord en gebed weer voortzetten. We hebben gisteren en eergisteren de opstanding van de Heer Jezus uit de dood mogen gedenken en vieren. En het is goed om daar ook vanavond nog een ogenblik bij stil te staan. We willen samen een gedeelte lezen uit 1 Korinthe 15, de verzen 12 tot en met 20. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt ge nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Paulus kan de kern van het evangelie samenvatten met de woorden: Jezus Christus en die gekruisigd. Hij schrijft dat zo in dezezelfde brief, het tweede vers van het tweede hoofdstuk. Maar hij kan het ook onder woorden brengen zoals hij dat doet in dit vijftiende hoofdstuk. Jezus Christus die opgestaan is uit de dood. Kruisiging en opstanding zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Paulus schrijft in Romeinen 4 vers 25 het ook zo dat de Heer Jezus is overgeleverd om onze zonden, opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Het kruis en het geopende graf horen bij elkaar. Maar dan wel zo dat de opstanding van Christus de zin geeft, de inhoud geeft, de zekerheid geeft aan het geloof. Paulus legt daar heel nadrukkelijk de vinger bij in vers 17. Indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Wat was er aan de hand in de gemeente van Korinthe? We hebben er iets van gelezen in het 12e vers. Er zijn daar mensen die zeggen dat de opstanding uit de doden een verhaal is, een fabeltje. Er is geen opstanding van de doden. En toegegeven, de opstanding der doden is ook niet voor te stellen. Als je op een begraafplaats staat, als je aan het graf van een geliefde staat en om je heen die honderden graven en 1, 2, 3 overledenen daarin. Als je staat te midden van een veld met duizenden doden, dan is het ook niet voor te stellen wat het moet zijn als al die graven opengaan en de gestorvenen weer overeind komen en op hun voeten staan, levend en wel. Dat is ook onvoorstelbaar. Maar het is niet onmogelijk. Ja, voor ons wel. En je ervaart dat als je op een begraafplaats staat en aan een geopend graf staat, hier zijn we niet tegen opgewassen. Hier moeten wij alle, hoe sterk we ook mogen zijn, het onderspit delven. Maar wat voor ons onmogelijk is, is mogelijk bij God. Onze beperkingen zijn niet Gods beperkingen en God wordt niet begrensd door onze grenzen. God is God. Ja, als we zo klein van God zouden denken dat ook hij niet opgewassen zou zijn tegen de macht van de dood, dan zijn we de armzaligste mensen op aarde. Ja, zegt Paulus, dan zijn we de ellendigste mensen. Als we alleen maar voor dit leven op de Heer Jezus onze hoop stellen, wat hebben we dan voor toekomst? Dan eindigt al onze hoop in het graf en gaat er uiteindelijk over onze hoop een zware steen. En dat was het dan. Nee, nog erger, schrijft Paulus. Als Christus niet uit de dood zou zijn opgestaan, dan zijn we nog in onze zonden. En dan eindigt alle hoop niet alleen in het graf, maar dan houden we uiteindelijk niets anders over dan wanhoop. Want als we nog in onze zonden zijn, dan moeten we met Psalm 51 zingen: mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toorn. Als we nog in onze zonden zijn, liggen we nog onder Gods toorn. Dan zijn we niet alleen maar hopeloze mensen, maar dan zijn we de ellendigste van alle mensen. En ook al degenen die in Christus geloofd hebben en nu gestorven zijn, zijn dan ook verloren. Dan is er geen hoop in de crisis. Integendeel, dan wordt de crisis alleen maar erger. Want die loopt dan uiteindelijk uit in de eeuwige crisis. Zonder God, onder Gods toren. Wat zou een mens moeten als het geen Pasen was geworden? Maar nu, schrijft Paulus, Christus is opgewekt uit de doden. En nu is de situatie totaal anders. Nee, Paulus is geen leugenaar geweest toen hij aan de Korintiërs het evangelie van Christus en die gekruisigd en opgestaan heeft verkondigd. Die prediking berust op feiten, heilsfeiten. God heeft gehandeld in de geschiedenis van deze wereld om zondaren zalig te maken. Jezus is waarlijk opgestaan. Dat geloof is niet ijdel, is niet zinloos, is niet het vertrouwen op een mooi sprookje. Dat geloof heeft grond onder de voeten. Het vaste fundament van het werk van Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God. En al is het niet voor te stellen voor ons hoe de opstanding der doden zal zijn, dit is ons geloof. De Zoon van God vond het de moeite waard om ons vlees en bloed aan te nemen, om daarin te leven, daarin te lijden, daarin te sterven en begraven te worden. Ja, om daarin ook op te staan uit de dood, in een nieuw, onvergankelijk, eeuwig en heerlijk leven. De Heere, de Schepper van het leven, vindt dat wat Hij eens geschapen heeft zo belangrijk, zo waardevol, dat Hij het in Christus verlost heeft van alle gevolgen van de zonde. Verlost heeft van ziekte, aftakeling, handicap, gebrek, gebrokenheid en dood. Hij brengt het leven en het geschapen lichaam weer tot zijn oorspronkelijke bedoeling, zodat het tot zijn eer is. Nee, de Heere geeft het lichaam niet over aan de ziekte. Geeft het niet prijs aan een virus of een andere dodelijke oorzaak. Hij gaat het herstellen van alles wat tot de dood leidt en hij gaat het doen opstaan uit de dood. En hoe dat moet en hoe hij dat gaat doen? Ik troost me met zijn antwoord aan Jeremia toen de profeet het ook niet meer wist hoe het moest. Jeremia, zou voor mij iets te wonderlijk zijn? God is de God die spreekt en het is er, die gebiedt en het gebeurt. God is de God die hemel, aarde, zee en al wat daarin is geschapen heeft. God is de God van het verbond en die dat niet breken zal. God is de God en Vader van de Heer Jezus, die ons in alles gelijk geworden is, behalve de zonde. Zou iets voor deze God onmogelijk zijn? Nee, om Christus wil niet. En wat mij de hoop aanwakkert in de tijd waarin we leven en de situatie in de wereld, is die bijzondere naam die de Heilige Geest door Paulus laat geven aan de Heer Jezus. Jezus Christus, die opgewekt is uit de doden, is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Eersteling. Dan moet er ook een tweede zijn, en een derde, en een 24ste, en een 186ste, en een 100.000ste, en een 1.000.000ste, een schare die niemand tellen kan. Want je kunt alleen maar de eerste zijn als er nog meer komen. Jezus Christus is de eersteling van degenen die ontslapen zijn. En ze zullen straks opgewekt met een verheerlijkt en onsterfelijk lichaam eeuwig met hem leven op de nieuwe aarde waar de hemel op afgedaald is. Maar nu, Christus is opgewekt, de eersteling. Dat is de hoop voor een christen. Midden in een wereld die nog brandt en bloedt uit 1000 wonden. Dat is de vaste hoop voor een ieder die gelooft in de Zoon van God en die gekruisigd en opgewekt uit de doden. Wat moet je zonder Christus? Wat moet je zonder geloof in Hem? Dan ben je pas de ellendigste van alle mensen. Snapt u dat? Dat snap jij toch wel? Maar nu, omdat Hij leeft, mag een ieder die dat geloof niet heeft, het hem vragen in gebed. Schenk mij door uw geest dat geloof. En omdat hij leeft, mag een ieder die dat geloof ontving, maar het bij tijden zo moeilijk vindt om te geloven, het ook bidden. Heere Jezus, voed en sterk mijn geloof door uw geest en woord, opdat mijn hoop op u des te vaster mag staan in een wankelende wereld. Zo vertroost elkaar dan met deze woorden. Maar nu, Christus is opgewekt en hij is de eerste van ontelbaar velen. Laten we samen dan de Heere zoeken in ons gebed en vervolgens beluisteren we of zingen we Psalm 21, vers 4. Getrouwe Heer in de hemel, we komen opnieuw samen in gebed voor uw aangezicht. En we danken u voor de afgelopen dagen. We hebben Goede Vrijdag mogen gedenken, de betaaldag voor uw kerk. We hebben de opstanding van uw Zoon mogen vieren, de afgelopen zondag. Pasen, hij leeft. Nu heeft hij de macht gebroken van de zonde en van de gevolgen van de zonde. En nu behoren ziekte en rampen en dood en graf tot de eerste dingen die voorbij zullen gaan. Al zitten wij nog middenin, Heren, en omringen rampen en ziekte en dood ons nog. We mogen door Pasen weten, door het geloof, dat de Heer Jezus overwonnen heeft en dat een ieder die in hem gelooft, dan ook het eeuwige leven heeft. We komen u daarom bidden om dat geloof, wil het werken in de harten van hen die dat nog niet hebben. Het geloof is toch niet uit ons, maar een gave van u. En u zegt toch in uw woord, vraag mij erom, al wat ons ontbreekt, wilt u toch schenken op het gebed, mild en overvloedig? Daarom, Heere, bidden we u om het geloof voor een ieder en bidden we om de onderhouding van het geloof. Wilt u het ook steeds aanwakkeren en het geloof ook doen groeien en des te vaster laten staan in het volbrachte werk van uw Zoon, de eersteling van velen? We geloven die eerste dingen gaan voorbij, maar ze zijn nu nog om ons heen. Ziekte, dood, graven die gedolven moeten worden. We bidden daarom, Heere, voor de zieken. Ook onder ons, in onze gemeente. En we allen kennen wel mensen, geliefden die ziek zijn, ernstig ziek zijn, in het ziekenhuis liggen. We bidden voor hen, wil hen nabij zijn, wil hen herstel geven, nieuwe gezondheid. We bidden voor ouderen die in verpleeghuizen verzorgd worden. Sommige afdelingen zijn geïsoleerd en de ouderen daar worden apart verpleegd. Een moeilijke en verdrietige situatie. Wanneer kinderen of kleinkinderen hen niet bezoeken kunnen. En we bidden u dan ook om troost en kracht, om uw nabijheid en zegen. In de achterliggende week hebben diverse leden van de gemeente een geliefde verloren aan de dood. Leden stonden aan het geopende graf of worden deze week geroepen een geliefde te begraven. Heer Jezus, u hebt de dood overwonnen. Laat het licht van uw overwinning dan mogen vallen over die vers gedolven graven. En laat uw woord mogen troosten wanneer u zegt, die in mij gelooft, zal leven, ook al ware hij gestorven. We leggen de situatie van deze wereld aan u voor. We horen in ons land van afvlakkende cijfers met betrekking tot het coronavirus. Maar we lezen van toenemende cijfers en schrikbarende getallen in andere landen. Heren, het virus gaat nog als een golf over deze wereld. Ontferm u toch en wees ons genadig. En wil de infecties toch een halt toeroepen en genezing en een geneesmiddel schenken. We hebben het niet verdiend. Maar u bent toch een barmhartig en genadig God. U hebt toch zo vaak het geroep van uw volk gehoord en u spoort het toch ook toe aan met de belofte, roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik zal u uithelpen. Heere, maak uw belofte dan om Christus wil waar. We bidden u om wijsheid voor overheden en instanties die zich bezighouden met de bestrijding van deze gezondheidscrisis. Geeft u hen licht van boven, zodat ze de goede beslissingen kunnen nemen. Besluiten waarmee de mensen geholpen worden in zorgvolle omstandigheden, die velen ervaren met betrekking tot hun bedrijf, hun werk, hun baan. Zeker ook in de sector van de sierteelt, die toch voor een groot deel aan de seizoenen gebonden is. Maar heren, er zijn ook zorgen voor het effect verderop in de keten van bedrijven. Mogen we dat ook aan u voorleggen en u vragen om uw hulp en zorg? We danken u dat sommigen het werk toch weer wat kunnen oppakken en er mogelijkheden ontstaan om de bedrijvigheid weer te beginnen. Laat ook daar uw zegen op mogen rusten. We dragen het medisch en verzorgend personeel aan u op. We bidden u om voldoende middelen om zichzelf goed te kunnen beschermen en patiënten en cliënten goede zorg te kunnen geven. Geef u dagelijks de kracht om dat werk te doen. Geef moed en ondersteuning, zeker ook wat betreft de emotionele kant van de zorgverlening. Zegen hun inspanningen tot herstel en welzijn van degenen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Gedenk onze ouderen, gedenk de weduwe en weduwnaar. Laten ze steeds uw nabijheid mogen ervaren, troost in het verdriet en gemis. Draag hen ook in deze moeilijke en soms eenzame tijd heen. Dat vragen we ook voor alle alleengaanden. Wees met onze kinderen, de kleine kinderen, de kinderen in de leeftijd van de basisschool. Heren, ze zijn weer verder gegaan met het schoolwerk, maar dan thuis. Zegen hen daarin en geef ook de ouders die een deel van dat onderwijs nu zelf moeten verzorgen, wat ze nodig hebben om dat goed te kunnen doen. Zegen leerkrachten en onderwijzers die hun klassen nu op afstand les moeten geven. En we denken in ons gebed ook in het bijzonder aan de kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben. Geef ook dan genadig uw zorg en zegen. We bidden voor onze jongeren op de middelbare school. Schenk hen eveneens uw zegen in het werk dat ze nu thuis moeten doen. En denk aan hen die in de eindexamenklasse zitten en nu hun schoolexamens moeten afleggen. Laat het allemaal goed mogen gaan, zodat ze straks hun diploma in ontvangst kunnen nemen. Wil ook uw zegen geven over studerende jeugd en degenen die een opleiding volgen. Wil dat voorspoedig laten gaan in de huidige omstandigheden. We dragen zo heel de gemeente aan u op. Wil de gemeente samenbinden. Wil de gemeente, ondanks dat we geen gemeentelijke samenkomsten kunnen hebben, toch opbouwen tot uw eer en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Zegen zo in ieder van ons en wees ons om Christus wil nabij. Wil onze gebeden horen en onze dankzegging aanvaarden, niet om iets in ons, maar vergeef ons onze zonden en reinig ons van onze schulden in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wil ons zo genadig verhoren om Hem, die opgestaan is uit de dood, die aan uw rechterhand is en die u altijd hoort. Amen.